verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk. En enkele leden van de synagoge van de vrijgelatenen, waartoe ook Joden uit Cyrene en Alexandria behoren, evenals Joden uit Cilicië en Azië, kwamen echter in verzet en begonnen met hem te redetwisten. Maar ze konden niet op deze wijsheid en tegen de Heilige Geest die hem bezielde. En daarop zetten ze anderen ertoe aan te verklaren dat ze hadden gehoord dat Stefanus Mozes en God had gelasterd. Ook het volk hitste ze op, evenals de oudsten en de schriftgeleerden. En tenslotte namen ze Stefanus gevangen, brachten hem voor het Sanhedrin. En ze lieten valse getuigen komen die verklaarden, deze man keert zich steeds weer tegen de tempel en de wet, want we hebben hem horen zeggen dat Jezus uit Nazareth de heilige plaats zal afbreken en de gebruiken die Mozes ons heeft overgeleverd zal veranderen. Alle leden van het Sanhedrin vestigden hun blik op Stefanus en zagen dat zijn gezicht leek op dat van een engel. Amen. Hebben we hier ook mensen wiens gezicht lijkt op dat van een engel? Amen. Halleluja. Ja, toch een beetje. Halleluja. Prijze Heer. Vader, laten we uw woord, Heer Jezus, in eerbied ontzag, Heer, in ons hart opnemen. En laat het daar iets veranderen vandaag, Heer. En in de toekomstige tijd, Heer, vele vruchten voortbrengen voor uw glorie, voor uw naam, in Jezus' naam. Amen. Halleluja. We hebben een kort stukje gelezen over Stefanus. Stefanus, wie was deze Stefanus? Ik denk dat ik nog nooit een boodschap heb gepredikt over Stefanus. Maar ik weet dat eigenlijk zeker, want ik heb het gisteren opgezocht. Ik heb nog nooit deze man gebruikt in Handelingen hoofdstuk 6 en zijn leven. En, dus als je niet weet wie Stefanus was, wel niet erg. Er wordt eigenlijk maar één hoofdstuk over hem geschreven. Hij was niet echt een populair iemand. Hij was geen bekende apostel, een BA. Hè, zoals wij de BV's hebben, de bekende Vlamingen. Hij was geen een BA, een bekende apostel. Hij was geen bekende christen. Hij was geen populaire predikant met een megakerk. Zelfs toen de kerk begon te groeien, dit was eigenlijk zijn begin in Handelingen hoofdstuk 6 vers 1. Toen de kerk begon te groeien in de eerste eeuw, kreeg de kerk te maken met praktische problemen. Er was een beetje ruzie tussen de Griekstaligen en de Hebreeuwstaligen en er was ruzie over het voedsel en de een wou meer soep dan de ander en die had brood en die had geen brood. Zoiets, hè, tegenwoordig. En dan, we lezen hier, toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid. Bij de Griekstaligen die de Aramees sprekende verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. Dus ze kregen misschien wat meer of minder brood, te weten. Daarop riepen de 12 apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden, het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden. Want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden 7 wijze mannen die goed bekend staan en vervuld zijn van de Heilige Geest. En aan hen zullen we deze taak opdragen. Terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God. En dus werden er 7 wijze mannen gekozen. En onder een van deze 7 was dus deze Stefanus. Hij wordt ook genoemd de eerste diaken. Van de gemeente. Het waren dus eigenlijk mensen die niet rechtstreeks zich bezighielden met het woord, maar met de algemene praktische werking van de kerk. Hij was daar dus gekozen om dat werk te doen. Wat zou de kerk trouwens zijn zonder vrijwilligers? Amen. Wat zou de gemeente vandaag zijn, amen, zonder de mensen die zich vrijwillig aanbieden, zonder bijreden? Zonder er geld voor terug te willen, zonder in de picture te willen staan, zonder een applaus, zonder een schouderklopje. Wat zou de gemeente zijn zonder deze mensen die, zonder dat jij het weet, amen, bezig zijn achter de schermen, En zonder dat jij het zelfs beseft dat er dingen veranderen. Amen. Dank de Heer dat het hier proper wordt gehouden. Dank u wel, zuster Vivian. Dank de Heer dat er steeds daar vanachter is. Ik weet het mooi niet. Dat er steeds koffie en thee en alles beschikbaar is. Dank de Heer dat er hier... Weet ik veel wat er allemaal gebeurt. Amen. Dank de Heer voor mensen die zeggen van... Hé, ik zal die job wel doen. Hè? Er had even hoe... De Stefanus had even kunnen zeggen... Ja, maar mannen, ik weet eigenlijk wel veel van deze woord. Ik ken hier veel van. Allee, mannen, ik heb dat... Dag en nacht zitten studeren. Die soep uitdelen, dat is niks voor mij. Geef mij een kans op. Geef mij eens een tribuneke, een platform in de straat, in de tempel. Petrus, you and me, hè, wij together, hè? Nee? Allee, come on. Ik ben een aanvulling aan uw bediening. Ik kan u helpen. Nee, niks van dat. Hij zegt, zal ik wel doen. Amen. Halleluja. Al die zaken die niemand graag doet, maar iemand moest het doen. En Stefanus diende zichzelf aan. Amen. Nochtans, deze Stefanus, als we later verder lezen, was niet zomaar iemand. Deze man kende het schrift. We lezen dat hij vol was van de Heilige Geest. We lezen dat hij verstandig was, dat hij moedig was. Waarom zou Stefanus die job aannemen? Hij kon even goed als een apostel gaan rondreizen. Hij kon met Petrus meegaan en van hem leren. En het evangelie brengen op plaatsen waar nog nooit iemand was geweest. Dat had goed op zijn cv gestaan, denk ik. Hè? Met Petrus of met Paulus. Ja, Paulus was er nog niet, dat was nog de vijand. Amen. Maar hij had ergens kunnen komen. Maar het maakte voor Stefanus niet uit. God had hem hier geplaatst. Er was een positie, er was een nood. En God ging hem voor dat gebruiken. Amen. Wat zou er gebeuren met de kerk vandaag als we meer Stefanussen hebben? Amen. Te veel heb ik het... Ik heb het gevoel dat er te veel christenen, mensen op zoek zijn, amen, naar de spotlight, naar de erkenning, naar het succes in de bediening. Iedereen wil wel graag succes hebben, maar niemand wil graag de soep opdienen. Amen. Iedereen wil graag succes hebben, maar niemand wil de soep opdienen. Er zijn in Turnhout tientallen verschillende bedieningen. Amen. Vroeger, 20 jaar geleden, toen we hier begonnen, of toen we christenen waren, kon je ze op 1 hand tellen. Amen. En nu denk ik dat we handen tekort komen om ze allemaal te tellen. En meestal is het gevolg om de ene splits van die. En de ene ging niet akkoord met dat. En de andere wou meer. En van allerlei redenen. En vroeg of laat zien we dat toch allemaal afsterven. Zien we dat toch allemaal weggaan. Waarom? Omdat het niet met de juiste motivatiereden is gebeurd. Ik zeg niet dat dat in Turnhout overal zo het geval is. Maar het is wel een fenomeen dat zich heeft voorgedaan de laatste 10 jaar. Amen. Ik zeg het, niemand wil graag een Stefanus zijn. We willen allemaal een Petrus zijn. En het komt eigenlijk voort uit de ziekte van de wereld. Want de ziekte van de wereld, dat naar de kerk wordt overgebracht en de kerk ook besmet, is het hunkeren naar erkenning. Het hunkeren, amen, naar een gevoel dat je iets moet zijn in de wereld. Hè? Een gevoel dat je een winnaar moet zijn, dat je in de spotlight, dat je succes moet hebben. Precies alsof je geen succes hebt, dat je geen erkenning hebt, dat je een loser bent. Hè? Als je niet aanvaard wordt door de normen en de standaarden van de maatschappij, dan ben je precies niet iemand. En dat is zo wat de zoektocht van de lege zielen vandaag. Hè? Wel, ik wil je vandaag zeggen dat enkel en alleen in Christus, amen, ga je vervulling vinden. Voldoening in je leven vindt men niet noodzakelijk in succes, vindt men niet noodzakelijk in het werk dat je doet, of allemaal wat je kan doen voor een ander in deze wereld, ook al zijn dat goede zaken die we moeten nastreven. Amen. Maar echte voldoening vinden we in wat Christus heeft gedaan voor ons. Amen. Halleluja, dank u Jezus. Stefanus besefte dit. En hij dacht, het maakt niet uit of ik hier soep moet gaan bedienen. Het maakt niet uit of ik die weduwe, die kressende weduwe, die zit te vechten, al uit elkaar moet gaan halen. Het maakt niet uit of ik de bemiddelaar moet gaan spelen. Het maakt niet uit waarvoor God mij nodig heeft. Ik doe het. Niemand gaat het misschien zien. Maar als ik die soep ga uitdelen, dan ga ik het wel doen als een beste. Dan ga ik soep uitdelen. Amen. Zoals het hoort met de zegening van God. Amen. Halleluja. Dank u Jezus. Zolang hij maar Gods wil voor zijn leven voor dat moment kon uitvoeren, zou hij content zijn. Zolang God de glorie maar kon krijgen in zijn leven, zou dat genoeg zijn. Ik wou dat er meer mensen met die gedachten konden leven. Zolang dat God, amen, de glorie maar krijgt op dit moment waar ik nu ben geplaatst. Als God mij ergens anders wil, prijs de Heer. Maar zolang dat niet is, ik zal wachten. Ik zal wachten tot iemand of God de deur opendoet om dan naar een andere positie te brengen. Want misschien ben ik niet klaar om naar die andere positie te gaan. Amen. Een predikant, een jonge christen die niet klaar is om te gaan met bepaalde talenten, om te gaan met bepaalde gaves. Amen. Is heel gevaarlijk. Amen. Voor het koninkrijk. Je kan denken van, oh, maar allee, die kan toch zijn gaven gebruiken, die kan toch profiteren, die kan toch onderwijzen. Ja, maar als zijn karakter, amen, niet in lijn is met de gaven die God heeft gegeven, en we laten die te vroeg in de bediening stappen, amen, met zijn karakter dat nog niet gevormd is, dan komen er problemen. Dan komen er problemen. Dank u, Jezus. Halleluja. Nu, Stefanus kreeg andere problemen. Amen. Stefanus had andere problemen. Hij bracht graag het woord van de Heer. Hij predikte over Christus en de kracht van Jezus om mensen vrij te zetten. We lezen, laten we nog eens even teruggaan in Handelingen 6, vers 8. Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk. Amen. Het was een man die buiten zijn bediening van soep uitdelen en zo verder, het hield daarbij niet op. Hij ging nog steeds op straat, hij ging nog steeds Jezus verkondigen. Amen. En God gebruikte hem met tekenen en wonderen. Amen. Dankzij Gods genade. Het leek erop dat Stefanus zijn bediening aan het uitbreiden was. En dan komt de tegenstand. Dan komt de duivel in actie. Hij wordt opgepakt door het Sanhedrin. Dat is zo'n beetje de Joodse religieuze politie. Hij werd ondervraagd, hij werd gevraagd of hij predikte tegen de wet van Mozes. En er werden allerlei lasterlingen en beschuldigingen aan zijn voeten neergeworpen. En de meeste van dat zal wel waar zijn geweest, want we lezen hier dat ze hem beschuldigen dat Jezus uit Nazareth de heilige plaats zal afbreken en de gebruiken die Mozes ons heeft overgeleverd zal veranderen. Wel, dat is inderdaad ook gebeurd in 70 na Christus. Die tempel is inderdaad afgebroken. Dus er was wel inderdaad een deel van waarheid in wat hij zei. Maar ze gebruikten zijn woorden tegen hem om een beschuldiging te vinden. En het volk op te hitsen in de hoop hem veel pijn en schade toe te brengen. En dus hij wordt gebracht voor die Sanhedrin, hoofdstuk 7 vers 51 alsjeblieft. En hij wordt ondervraagd of hij inderdaad predikt tegen de wet van Mozes. En Stefanus begint een hele Bijbelstudie. Lees maar eens thuis op uw gemak in hoofdstuk 7. Ik ga het niet allemaal lezen, want het is meer dan 50 versen lang. En hij begint te vertellen dat hij niet tegen de wet van Mozes is, helemaal niet. Maar hij gebruikt de wet van Mozes. Hij gebruikt de geschiedenis van het volk van Israël in Genesis over Abraham. En hij gebruikt Isaac en Jacob. En hij gebruikt Mozes. En hij gebruikt de uittocht. En hij gebruikt dat allemaal om eigenlijk te zeggen dat de verwachte Messias die werd aangekondigd, nu eindelijk is gekomen in Jezus Christus. Dat degene naar wie dat ze zo uitkeken, amen, over wie dat ze prediken, de beloftes en de profeties die ze voorlazen uit het woord, amen, is eindelijk vervuld in Christus Jezus. En diezelfde Jezus Christus hebben jullie gekruisigd. En dan worden ze wel een beetje kwaad. Als Stefanus dat vertelt, vol met liefde en wijsheid, komt er ook een scherpe rebuke, hoe zeg je dat, bestraffing. Hij zegt, halstarrige ongelovigen. U wilt niet luisteren en verzet u steeds. Oh, sorry. Hoofdstuk 7, vers 51. Nee, de volgende. Hoofdstuk 7. Ja, als starke ongelovige, u wilt niet luisteren en verzet u steeds weer tegen de Heilige Geest, zoals uw voorouders ook al deden. Wie van de profeten hebben uw voorouders niet vervolgd? Degene die de komst van de rechtvaardige aankondigden, hebben ze gedood. En zelf hebt u nu de rechtvaardige verraden en vermoord. U, die de wet ontvangen hebt door tussenkomst van de engelen, maar er niet naar hebt geleefd. Jullie hebben de rechtvaardige, de Messias, die ik juist heb uitgelegd doorheen mijn Bijbelstudie. Jullie hebben die verraden en vermoord. En toen ze dit hoorden, vers 54, ontstaken ze in woede en begonnen te knarsen tanden. Maar vervuld van de Heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God en Jezus, die aan Gods rechterhand stond. En hij zei, ik zie de hemel geopend en de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat. Maar ze schreeuwden en tierden, hielden hun handen voor hun oren en stormden met z'n allen op en af en ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jonge man die Saulus heette. En terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit, Heer Jezus, ontvang mijn geest. En viel op zijn knieën en riep luidkeels: Heer, reken hun deze zonde niet aan. En na deze woorden stierf hij. En dan wil Jezus lezen: Saulus keurde de moord op hem goed. Amen. Oké, dat is toch wel een triestig einde, zou je denken. Stefanus, dood. Hij is zo'n beloftevol predikant. Fantastische bediening, soepuitdeling, tekenen, wonderen. Amen. Heilige Geest vervult, mensen bevrijden. En veel christenen van vandaag zouden dat niet begrijpen. Hoe kan iemand vervuld van de Heilige Geest, vervuld van het woord, het gezicht van een engel? Amen. Hoe kan zo iemand die tekenen en wonderen doet onder de genade van God, iemand die op weg lijkt naar een succesvolle bediening, hoe kan zo iemand zo vroeg van ons worden ontnomen? God, het is het begin van de kerk. Waarom hem? Hij had iets mee kunnen opbouwen. En dan zouden andere mensen kunnen denken, misschien had hij niet genoeg gebeden. Misschien was zijn geloof niet zo sterk. Misschien had hij een geheime zonde. Ja, volgens mij was er toch iets in zijn leven achter de schermen. Misschien moest hij dat toch wel eens onderzoeken. God weet alles. Hij heeft iets verkeerd gedaan. En zo komt het ook voor in de kerk van vandaag. Hè. Ofwel gaan we klagen en zagen, gaan we God in vraag stellen. Waarom? We hadden toch gebeden, we hadden natuurlijk dit. En of Heilige Geest. En zo, ja, er moet toch iets met geloof. En die denkwijze wordt gevoed door verhalen en door onderricht en door preken. Die steeds, en we gebruiken steeds verhalen van de Bijbel die een positieve uitkomst hebben. Ja, we houden van de verhalen over David en Goliath. En vorige week preek ik nog over die drie Hebreeuwse jongens, weet je nog? Die hebben gezegd tegen Nebuchadnezzar: wij gaan uw goden niet aanbidden. Mogen jij ons nog in de oven gooien? Het maakt niet uit. Als God ons bevrijdt, prijzen Heer. Als God ons niet bevrijdt, we blijven nog steeds alleen hem aanbidden. En ze werden in de oven gegooid. Je kent het verhaal. En er was een vierde man in het vuur. En ze kwamen eruit. Niks aan de hand. Oeh, prijs de Heer. Halleluja. En dan predik je: ja, maar als jij hetzelfde geloof hebt, God gaat u uit de oven brengen. Oeh, prijs de Heer. Amen. En dat is goed. En dat is inderdaad waar. Amen. Ik kan prediken over David die de overwinning behaalde op Goliath. Prijs de Heer. Amen. Ik kan prediken over Mozes die de overwinning haalde. Op Farao. Prijs de Heer. Of de apostelen die in de kerker gevangen zaten. Nadat ze het evangelie hadden gepredikt en daar zaten ze gevangen. Wachtend op hun executie de volgende morgen. En ze begonnen te zingen. En wat gebeurde er? Er was een aardbeving en een engel kwam en deed de poort open en ze waren vrij. Prijs de Heer. Amen. En we kunnen dat allemaal gebruiken om te zeggen: je hebt geloof nodig en God zal u bevrijden uit uw slechte situatie. Je hebt geloof nodig en God zal u het huis van uw dromen geven. Je hebt geloof nodig en God zal u uit de armoede trekken. Helemaal in de rijkdom en weet ik veel wat als u allemaal proberen wijs te maken. Amen. Maar ik kan zoveel verhalen uit de Bijbel eruit nemen en prediken dat als je geloof hebt, God zal u bevrijden. Maar is dat zo, zoals zij het aanbieden? Want ik kan evenveel verhalen uit de Bijbel eruit nemen van gelovigen die niet de bevrijding hebben gezien die ze misschien voor ogen hadden. Amen. God komt sowieso tussen beiden, maar op niet altijd op de manier die wij hadden vooropgesteld. Niet altijd op de manier dat de wereld had vooropgesteld of dat de kerk had vooropgesteld. Hier krijgt de een dan wel een mirakel en de ander niet. Amen. Als je wandelt met God zal het mirakel niet altijd hetgeen zijn die de wereld voor ogen heeft. Het mirakel zit hem steeds in het behouden van je geloof in God. Desondanks de situatie. God zal steeds, halleluja, optreden, amen. En het belangrijkste is het behouden van ons geloof. Desondanks de situatie. Hier hebben we Stefanus, fantastische man, gestenigd en vermoord. Maar hij kreeg wel de luister van God te zien. Amen. Dat is nou makkelijk voor mij om te zeggen. Ik zit veilig. Hè? Het is heel iets anders wanneer dat stenen naar je kop krijgt geworden. Amen. Ik had waarschijnlijk weggelopen. Maar hij ging niet weglopen. Want hij kreeg een openbaring. Laat het nog eens eventjes zien in hoofdstuk 7. Hij zag de luister van God. En Jezus aan de rechterhand. Amen. Van God staan. 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 Jezus stond recht voor hem. Hij kreeg Jezus. Normaal zit hij gezeten op zijn troon. Amen. Zoals in de Openbaring zien we hem gezeten op zijn troon. Maar hier zien we, amen, die aan Gods rechterhand stond. Hier zien we Jezus die van zijn troon rechtkomt en staat. En misschien zit hij te klappen. Misschien zit hij te zeggen: geen nood, jongen. Weldra ben je bij mij. Amen. Ik zal je ontvangen. Want wat jij doet, amen, halleluja, je geloof, amen, zal behouden blijven in deze situatie. Je gaat misschien stenen tegen je kop krijgen, maar je krijgt mijn luister te zien. Amen. Omdat ik weet, je hart is klaar. Je hart is klaar. Amen. We zouden zo'n situatie vandaag niet aanvaarden. Waarin dat we onschuldig worden in een gevangen gezet. Amen. Voor een rechtbank gebracht worden. En dat was een bevooroordeelde rechtbank. Hè. Die wou van tevoren helemaal dood. Hè. Je wist van tevoren al, als ik daarvoor kom, ja, ze gaan iets doen met mij. Hè. We hebben nog iets of wat vertrouwen in ons rechtssysteem. Maar dat was helemaal... Nee. Ze waren van plan om hem uit de weg te ruimen. Maar Stefanus wist dat hij in Gods wil zat. En het kon hem niet teren wat ze zeiden of wat ze gingen doen met hem. Amen. En dat is het moeilijke. Wij zouden snel onze gsm pakken, hè? Onze advocaat opbellen. En ik denk dat dat ook wel goed is in de dag van vandaag. We zouden moord en brand schreeuwen, eisen voor gerechtigheid. Onder ons zouden beginnen te wenen, zouden beginnen te huilen, zouden beginnen te klagen. We zouden ter neergeslagen zijn, beginnen wentelen in zelfmedelijden. Wee mij, ik heb toch zo goed gebeden, ik heb toch zo goed geëvangeliseerd. Heer, waarom doe je me dit aan? We zouden kwaad beginnen te worden. Kwaad op God, waarom hij dit heeft toegelaten. Amen. We doen toch Gods wil, waarom laat je het toe? Maar niet Stefanus. Hij begint niet de duivel te rebuken. Hij begint niet onreine geesten uit te drijven. Hopend dat er verandering zou komen in een situatie. Ook al zijn er situaties waarin we dat inderdaad moeten doen. Amen. Maar hij deed het in deze situatie niet. Amen. De waarheid is, het gaat niet echt over hoe we uit de slechte situatie komen. Maar wat leren we doorheen de situatie? God wil voor ons dat we hem beter leren kennen doorheen elke situatie. En Stefanus zag Gods luister. Amen. Stefanus zag hem staan voor hem aan de rechterhand van God. Dank u, Jezus. Wat zien wij van de Heer in onze situatie? Of zijn we zo gefocust op de wind en de stormen en de golven rondom ons heen, dat we zoals Petrus, weet je nog, als hij op het water aan het lopen was, en hij keek rond en hij begon te zinken. Maar vanaf het moment dat hij zijn ogen begon te focus te houden op de Heer, kon hij terug naar boven komen. Zo is het ook met Stefanus. Moest hij rondkijken en zien van, oh, wat gaan ze hier mij allemaal doen? Oeh, die hebben stenen vast in hun handen. Oh nee, wat gebeurt er hier? En we zouden in paniek schieten, maar hij wist wie hij was in Christus. Hij wist waarvoor hij werd geroepen. Was het om soep uit te delen, dan ging het soep zijn. Was het om mirakels en teken te doen in de straat, dan was het dat. Was het om te getuigen voor een Sanhedrin, dan was het dat. Was het om zijn leven te geven voor het evangelie, ook al begrijpt hij niet waarom, dan was het dat. Hij wist, God is soeverein. Halleluja. Ik kan niet alles in het leven controleren, maar we kunnen wel controleren hoe wij reageren op moeilijke momenten. Amen. Ik kan de moeilijke momenten niet controleren, maar ik kan wel controleren hoe ik ga reageren. Amen. En we hebben bepaalde opties. We kunnen het persoonlijk nemen en kwaad en bitter worden. Of we blijven vertrouwen dat God alles in zijn handen heeft. Amen. En Stefanus koos niet voor wraak. Hij riep niet om gerechtigheid. Zijn vrede werd bewaard omdat de prins der vrede in zijn hart zat. Amen. En wie weet dat het belangrijkste is wat je in je leven kan hebben, is spirituele, innerlijke vrijheid. Vrede. Dat alle verstand te boven gaat. Dat is belangrijk, amen. Oh, ik bid daarvoor, Jezus, elke dag dat ik niet van slag geraak door de omstandigheden en de situaties en de woorden van mensen. Ik bid, Vader, dat ik innerlijke vrede mag hebben, spirituele besef van wie ik ben in Christus. Amen. Spiritueel besef dat ik ben vergeven door onze Heer Jezus. Amen. En wanneer dat een realiteit wordt in ons leven, dan kunnen we niet anders dan vergevingsgezind leven naar anderen toe. Stefanus had kwaad kunnen worden. Hij had bitter kunnen worden. Hij had een wraakpsalm kunnen kopiëren. He? Zoals David veel heeft gedaan. O Heer, laat deze zonde terugkeren in hun gezicht. Laat deze stenen worden als rotsen en hun gezin verpletteren. Laat hun kinderen tegen de rotsen worden gesmashed, Heer, voor deze zware, immorele zonde dat ze uw gemeente aandoen. In Jezus' naam, halleluja. En hij had er een paar wraakpsalmen bij kunnen quoteren, maar nee. Nee, amen. Het zat niet in zijn hart, hij nam geen aanstoot, maar zij, en dat vind ik fantastisch wat hem zei, vers 56. Hij zegt, Heer, reken hun Heer, reken nu. Wat is het? 56. Schreeuwen een tier. 58. Ja, een jonge man. Heer Jezus. Want dat is de 60. De 60, vers 60. Sorry, ik moet er nog één hebben. Heer, reken hun deze zonde niet aan. Hij had alles kunnen quoteren. Uit het Oude Testament. Vraag. Maar het is deze. En het is belangrijk wat hij zegt, want het heeft een groot effect. Heer, reken hun deze zonde niet aan. Hij zag de luister van God en hij wist, ik ben vergeven door hem. Jezus heeft mij vergeven. Hij heeft aan het kruis geroepen. Vader, vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen. Jezus zit in mijn hart, ik doe hetzelfde. Heer, reken hun deze zonde niet aan. Amen. Halleluja. Je zou misschien denken, maar waarom zegt hem dat? Dat haalt toch niks uit? Hij is dood of hij gaat dood? Wat voor goeds, zouden mensen kunnen denken. Wat voor goeds kan er uit zijn leven komen met zijn dood? Met deze daad? Allee, wat reden, wat effect kan dit nu hebben? Hoe kan God hier nu glorie uithalen? Wel, er stond een man aan de zijkant. Genaamd Saulus. En Saulus hield de mantels vast van degene die de stenen aan het gooien was. Saulus keurde hun actie goed. We lezen het. Hij keurde de moord op hem goed. En het zou diezelfde Saulus zijn die God ging gebruiken om de wereld te bereiken met het evangelie. Nu, ik weet niet wat er doorheen Saulus zijn hoofd ging, maar die woorden hebben zijn effect gehad. Amen. Die woorden van Heer, reken hun deze zonde niet aan, zal waarschijnlijk in zijn slaap zijn teruggekomen aan Saulus. Waarom zegt hij zoiets? Je was niet kwaad. Je was niet woedend. Je zegt, Heer, reken hun deze zonde niet aan. Dat is hetzelfde wat die Jezus aan de kruis. Want hij wist van die Jezus, Saulus. Je moet niet denken dat hij ergens apart leeft. Saulus wist alles. Hij heeft hem waarschijnlijk zien gekruisigd worden. En hij rekende deze. En het bleef in zijn hoofd malen en malen. Tot die dag. En hij zal het waarschijnlijk verstopt hebben. En denkt van, nee, niks van, ik moet deze kerk kapot maken. En dat heeft hem waarschijnlijk verder gedreven. Omdat hij die stem van die Stefanus altijd maar hoorde. Omdat hij daar stond met de jassen. En een onschuldig man, want hij wist hij was onschuldig. Had hij gestenigd, maar hij wist het gezicht van een engel. Hij heeft iets gedaan dat nooit iemand van ons fariseers heeft gedaan. Hetzelfde dat Jezus heeft gedaan, misschien waren we toch verkeerd. Nee, ik was niet verkeerd. We moeten die kerk kapot maken. En hij ging nog verder, maar tot een zeker moment. Ken je dat? Je kan weglopen van God. Maar uiteindelijk, als God u wil hebben, hij zal u wel hebben. En dan waarschijnlijk met een kop tegen de muur lopen. Maar hij zal u wel hebben. En hij zat daar op zijn, weet ik veel op wat hem zat. Het is geen paard, het is geen muildier. We weten het niet, of weten we het wel. Maar iemand heeft nooit gecorrigeerd, het was geen paard. Hij is in ieder geval van iets, hij is gevallen op de grond door dat licht. Je weet wel het verhaal. De Heer heeft geopenbaard tot hem. Halleluja, ik ben Jezus, degene die je vervolgt. En hij is helemaal veranderd, heeft de Heilige Geest ontvangen. En doorheen deze Saulus, die daarna Paulus werd genoemd, is het evangelie over heel de aarde verkondigd geweest. Amen. Het is hij die de deuren openzette naar het evangelie, naar de heidenen toe. Het is hij die verantwoordelijk was, amen, die het evangelie verder ging dan alleen maar Jeruzalem, verder ging dan alleen maar Samaria. Helemaal tot in Rome toe. Amen. En Stefanus heeft nooit het effect gezien van zijn bediening. Amen. Stefanus werd niet bevrijd uit deze netelige situatie. Hij heeft niet het resultaat gezien van zijn offers. Maar het maakte voor hem niet uit. De Heer geeft, de Heer neemt. Gezegend zij de naam van de Heer. Zie, wij willen graag het effect zien van onze zaadjes gooien. Zaaien, dat is... Wij willen graag het effect zien van het zaaien, nietwaar? Ja, anders doen we het. Ik heb graag, als ik in een tuin werk, dat als ik iets doe, ik wil het zij onkruid, ik wil daar direct resultaat van zien. Anders doe ik het niet, anders is het verloren moeite. En soms heeft dat wat tijd nodig. En een boom die geplant wordt, heeft tijd nodig. Maar ik wil graag de volgende dag die een boom al zien. Dan dat ik er direct vruchten. En hetzelfde werkt ook in de geest. Hey, ik wil resultaat zien van mijn gebeden. Ik wil resultaat zien van het woord dat ik breng naar iemand. Ik wil het resultaat zien van al die moeite dat ik in die amputante kerel of vrouw heb gestoken. Maar er komt nog altijd niks uit. En dan denk ik van, laat maar zitten. Hey, ik doe het alleen nog als het direct resultaat heeft. Nee, goed dat Stefanus zo niet dacht. Van, Heer, ze vervolgen mij, weet je, ik stop ermee. Ik kan direct weg naar een ander land en ik schrijf me uit deze secte, want anders krijg ik alleen maar stenen aan mijn kop. Nee, hij zag het nooit. Heeft het resultaat niet kunnen zien van zijn vrome, heilige, spirituele houding die Jezus reflecteert. Heeft het nooit kunnen zien, het resultaat ervan. Maar in de eeuwigheid, hoeveel zielen, amen. We lezen de woorden van Saulus nog altijd en dat is waarschijnlijk het effect geweest van Stefanus zijn woorden. Heer, reken hun deze zonde niet aan. Het is door die attitude in zijn hart, omdat hij de Heer vertrouwde met zijn leven, omdat hij de Heer bleef danken, bleef prijzen en hij laat het resultaat over aan u. Heer, gij weet het beste. Moet ik hier sterven, niet opstaan? Laat het zo zijn. En zie, dat is, de Bijbel zit zo vol met voorbeelden van mensen die desondanks hun omstandigheden toch kozen om God te aanbidden. Amen. En wat het resultaat ook mogen zijn, we blijven hem aanbidden. Amen. Dank u, Jezus. En de ene wordt gedood en de andere wordt beschermd. Amen. Petrus, op een gegeven moment werd hij bevrijd uit de gevangenis. Maar een paar jaar later wordt hij ondersteboven gekruist. In een moment wordt Jacobus kopje kleiner gemaakt door Herodes. En een andere wordt bevrijd uit de gevangenis door een engel. Ja, hoe zit het nu, Heer? Wat is het nu? Het maakt niet uit als de glorie van de Heer maar uit de situatie komt. Zolang uw geloof in hem maar wordt behouden. Dat het niet afhankelijk wordt van de situatie. En we hoeven niet altijd te kijken naar Bijbelse voorbeelden. Vandaag de dag, en ik eindig met dit, zijn er duizenden voorbeelden rondom ons van attitudes, amen, die Jezus zijn hart reflecteren, desondanks hun situatie. Vorig jaar hebben we Pastor Craig van Duitsland, 67 jaar was hij, een man die ik al lang kende, een man van vrede, van geduld, reden, en wijsheid. En had een leven van ups en downs, had hepatitis, had diabetes, dan kwam er ook nog leverkanker bij. Een man die zijn leven spendeerde voor een ander, voor het evangelie te prediken, amen. En op een dag krijg je slecht nieuws, dat de kanker zich heeft verspreid naar zijn ruggengraat en het heeft niet lang geduurd, dan na een paar weken en was dood. Maar hij is blijven prediken. Hij is blijven Zoom-sessies houden via Facebook en zo verder. Hij is blijven samen met de Heer, samen met zijn familie, in zijn slaapkamer, blijven de Heer aanbidden tot het einde toe. En geen één slecht woord kwam eruit. Geen één woord van waarom, kwaadheid, niks. Hij wist, dit kan het einde zijn. Ik kan volgende week dood zijn. Ik kan genezen worden. De Heer geeft, de Heer neemt. Gezegend zij de naam van de Heer. Zorg er wel voor dat zijn familie na zijn eventueel heen gaan het goed zou hebben. Amen. Ook vorig jaar slecht nieuws gekregen van Anthony Trimble. Oké, je zou denken iemand van 67 jaar, dat kan gebeuren. Maar het gebeurt ook met jonge mensen. Amen. Anthony Trimble, 35 jaar. 3 kinderen en een vrouw laat hij achter. Was een aanbiddingsleider, hij kent het verhaal. Hij was in 2015 gediagnosticeerd met darmkanker. In 2017 positief nieuws gekregen. Kanker is weg. Prijs de Heer. Heel de kerk was blij. Hij zong een lied. Kun je nog altijd zien op YouTube. Amen. He will do it again. He did it again. En zo verder. In 2021 dood. Dan denk ik van, allee. 35 jaar, een fantastische toekomst. Een wijze man, een lieve man. 3 kinderen, vrouw. Amen, laat allemaal achter. Maar wat heeft hij achtergelaten? Een beeld van positiviteit, een beeld van aanbidding. Tot enkele weken voor zijn dood bleef hij de Heer prijzen met liederen. Amen, door zelf te zingen, begeleidend aan de piano. Een paar dagen voor zijn dood zat hij dat nog te doen. Amen. Nu, voor de wereld is dat absurd, zou je denken. Waar houdt je zijn eigen mee bezig? Moet je niet vechten, moet je niet dingen, moet je net... Nee, hij liet het los. Hij zei, moet komen, maar ik blijf mijn Heer prijzen. En dat heeft een diepe impact op andere mensen die het zien. Amen. Het heeft een impact op mensen, amen, die zelf worstelen met diezelfde gevoelens, of met die ziektes, of met die tegenslagen. En ze kunnen zien en denken van, als iemand dat kan, onder de kracht van de Heilige Geest, kan God mij ook zo inspireren. Amen. Niets kon deze twee... Broer, je ook aan me helpen? Niets kon deze twee mannen tegenhouden om de Heer te blijven loven. Wat houdt u vandaag tegen? Amen. Halleluja. Wat houdt ons vandaag tegen? Heer, laat ons een openbaring krijgen van uw goedheid. Laten we nog een lied zingen. Jezus overwinnaar voor u. Dank u, Vader.